gebouwd. Deze zijn schaars in de gemeente Stijn, wat we konden zien.
Ja.
En het stuk wordt ook echter verteld dat de woningen voor de inwoners van de wijk Kerenzij dienen te zijn. Is het dan niet een mismatch? Gaan we dan iets creëren waar eigenlijk inwoners van de gemeente of van de wijk Kerenzij niet in kunnen gaan wonen?
Wij gaan ze niet verhuren, dat doet de woningstichting. En de woningstichting heeft in hun voorwaarden, volgens mij, die stellingen niet opstaan. Maar het zou wel mooi zijn dat de mensen in Kerenzijde, die in Kerenzijde willen blijven wonen, en hier wonen, worden zorgwoningen gebouwd. Maar de bedoeling is dat in elke kern en wijk voldoende zorgwoningen worden gebouwd. En als we ervan uitgaan dat de mensen willen blijven wonen in hun eigen wijk, zou het wel de voorkeur hebben dat die een voorkeur hebben op een of andere manier.
Maar dat is geen garantie.
We gaan geen leegstand bouwen in ieder geval.
Nee, maar dat is geen garantie dat inwoners van de wijk Kerenzij dan ook echt erin komen te wonen. Dat is natuurlijk niet.
Het zijn er 16, dus wat dat betreft denk ik dat er in Kerenzij nog meer behoefte is dan die 16. Maar we kunnen er gewoon niet meer bouwen als 16.
Maar ik bedoel eigenlijk dat inwoners die wat bijvoorbeeld uit Aarslo komen of het wijk Nieuwdorp daar gebruik van gaan maken, omdat we eigenlijk al een schaarste hebben, schieten we dan niet eigenlijk het doel voorbij? Want we willen iets creëren voor de. Voor de wijk Kerenzij.
Maar wij hebben die macht niet, die heeft de woningstichting, maar wij zouden de prijs stellen dat de mensen van Kerenzij in Kerenzij zouden kunnen blijven, in Nieuwdorp enzovoorts. Dus dat zijn wel discussies die ook het gemeentebestuur moet gaan voeren met de woningcorporaties. Daar hebben wij die bevoegdheid. Maar wij streven het wel naar, ja. Dat is wel het hele opzet van het verhaal.
Nog andere vragen?
Ja. Hoe zit de procedure van de compensatiesloopregeling eruit? En over welk bedrag praten wij dan?
Is dat uw laatste vraag? Of?
Nee, ik heb nog een aantal
dan
vragen.
Dan stel ze maar tegelijkertijd de ruststelling van de voorzitter.
Er zijn momenten en fases ingenomen wanneer we beslissingen moeten nemen. Als raad, wanneer moeten we dan eigenlijk groen licht geven voor dit project? Want goed, we kunnen iets aanvragen bij de provincie en van de gemeente om geld. Maar we zullen natuurlijk hier ook eerst een mening over moeten hebben. En dat ook duidelijk reflecteren. Ik zou graag weten wanneer dat is. Ja, dat was eigenlijk mijn laatste vraag.
Die compensatie van de woningstichting, daar ben ik niet zo meteen. Dus ik begrijp dat dat binnen een x aantal jaren moet gebeuren. Dan moet ik Maries aankijken, wie weet.
Wij zijn bezig met afspraken te maken met de woningcorporaties. Er is nu eigenlijk een sterke behoefte aan huurwoningen. Maar we weten dat die waarschijnlijk in de toekomst ook weer gaat afnemen. Dus we zijn nu aan het kijken of het mogelijk is, dat doen we samen met de provincie en met de andere gemeentes in de Westelijke Mijnstreek, of we niet woningcorporaties eigenlijk nu toestemming kunnen geven om woningen te bouwen waar ook echt behoefte aan is, dus met name sociale huurwoningen. En dat we eigenlijk de compensatieplicht iets in de tijd kunnen verschuiven. Dus dat ze bijvoorbeeld over 10 jaar verplicht worden om dan ook weer die woningen wat ze nu hebben toegevoegd, om die dan ook weer af te breken. En in Parkstad zijn ze nu zelfs bezig om te kijken van oké, hoe kunnen we nu die corporaties ook verplichten, daadwerkelijk verplichten, dat ze ook hun verplichting nakomen. Dat ze niet over 10 jaar zeggen van ja luister, sorry, maar we kunnen het niet doen. Dus daar zijn wij niet alleen maar als gemeente mee bezig, maar dat is ook op regioniveau en op Zuid-Limburgs schaal zijn we eigenlijk daarmee bezig. En het idee hier is om samen wonen, zeg maar, de 16 woningen te laten bouwen. En we weten gewoon in Kerenzijde zijn toch wel complexen waarvan we zeggen, ja, die hebben toch wel het einde van hun levensduur bereikt. En dat ze die dan over een x aantal jaren moeten slopen. Dus we gaan het dan wel vastleggen.
Ja, zal ik even de brug tussen de werkgroep en de gemeenteraad proberen te slaan als het gaat om de beslismomenten, want dat was de slotvraag van de heer Klaasens, geloof ik. De raad gaat over het geld en de raad gaat over het bestemmingsplan, dus dat zijn zonder meer formele momenten waarop we bij de raad moeten aankloppen om daar besluiten over te vragen. En we zullen de raad uiteraard ook meenemen in het verdere proces, dus daar waar er zaken te melden zijn, kunnen die uiteraard via een RIB of anderszins terugleggen. Vanavond is een presentatie aan de raad. Is ook zo'n moment, denk ik, waarop dat gebeurt.
Is daar
ik had nog één aanvulling op de wijkopbouw Kerenzijde. We hebben een atlas, heet dat bij de GGD, de gezondheidsatlas. Daar zitten wijkprofielen in. En volgens het wijkprofiel van Kerenzijde is de leeftijd van de bewoners Die ouder zijn dan 45 jaar 57% en ouder dan 65 jaar 22%. Dus die oudere doelgroep en daarmee het rolstoelgebruik of de zorg die nodig is voor die doelgroep, die zal zeker er zijn en wellicht nog alleen maar toenemen.
Ja. Zou ik nog een aanvullende vraag mogen stellen, voorzitter? Is er ook een soort spoorboekje of een tijdslijn wat gevolgd gaat worden van de gemeente? Ja, wanneer krijgen we iets te horen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Maar ik denk dat u dat... Je kunt me niet concreet zeggen wanneer er iets aan het bod gaat komen.
Ja, dank u wel. Ik beluister net dat start ergens mei 2020 in gedachten is bij de werkgroep.
Je moet een streven hebben. Hè?
Ja, dus daaraan vooraf, ja, zeer ambitieus is net al gezegd. Maar daaraan voorafgaand zal zeker nog de raad benaderd worden over, sowieso als geld nodig is voor als voorbereidingskrediet, om maar iets te noemen, of anderszins middelen nodig zijn. Of het bestemmingsplan aangepast moet worden, zijn we sowieso bij de raad. Dus dat gaat nog voordat er een schop de grond in gaat gebeuren, is de verwachting.
Ja, we hebben ook gezegd, we gaan in fases werken en eigenlijk naar elke fase komen we sowieso terug. Dus we vragen ook nooit meer om voor die ene fase medewerking te geven.
Oké. Okay. Allerlaatste vraag.
Ja, en dat gaat dan stroken met wat de provincie, hoe ziet dat uit? Gaan de gemeente en provincie op dezelfde lijn doortrekken of wordt er eerder met de provincie over een bepaald subsidieaanvraag gedaan? Of?
Ja, er zijn al gesprekken geweest bij de provincie en de boodschap van die kant is van dat er een uitspraak moet komen over de vraag, is het gebouw beeldbepalend of niet? Dat is een eerste beslismoment dat daar ligt. Nou, daar hebben we als gemeente uiteraard ook iets over te zeggen. En vervolgens is het zo dat algemeen bekend is dat cofinanciering 50-50, dat is normale gangbare pad dat de provincie beloopt in dit soort van projecten. Dus niet onterecht dat Cor daarvan zei dat een 50-50 verdeling niet onlogisch in de oren klinkt. Dus, en de provincie gaat benaderd worden om dat pad samen met de gemeente te doorlopen op het moment dat we hier daar besluitvorming over doen plaatsvinden. En ik verwacht eerlijk gezegd dat die in de tred mee gaan lopen met de gemeente en de werkgroep.
Ik heb nog even een vraag.
Oordeel dadelijk of het terecht was dat u hem stelt, hè?
Oké, mag. Ik heb het even over de fasering. Als je fasering hebt, dan heb je ook geld nodig. Dus je zal wel iets moeten voorfinancieren. Hè? Want je kan niet een stuk een fase gaan doen en zonder geld. En dan nog een fase gaan doen zonder geld. Dus ergens zal er een beschikking moeten komen om geld, laat me het populair zijn.
Ja, die vraag ligt voor. Maar niet vandaag. Maar er ligt een vraag om per fase inderdaad een voorbereidingskrediet.
Ook daarvan kan gesteld worden dat we de raad alleen maar met onderbouwde besluitvorming kunnen en raadsvoorstellen kunnen benaderen om dat geld überhaupt beschikbaar te stellen. Ja. Dus dat volgt nog.
Complimenten meneer Gabriels voor uw bijdrage.
Dank
en
u wel.
De snelheid. Oh, sorry. Dat ik geen enkele neiging zag naar een microfoon te gaan, dacht ik van de Zerwond.
Wel ook van het CMW. Ik had verschillende vragen ook nog, maar die zijn al beantwoord. We vinden alleen de conclusie een beetje vaag. En vooral dus wat betreft de invulling dadelijk van die 1,8 miljoen. Als je daarop gaat bouwen en je krijgt ze niet, dan ben je ergens halverwege. En je hebt dus al veel geld uitgegeven. En wat gebeurt er dan eigenlijk?
Ja, dat willen we voorkomen. Oh, sorry. Ja. Dat willen we voorkomen. Daarom werken we in fases. En na elke fase krijg je een go-no-go moment. Bij elke fase wordt bekeken van, voldoet het nog aan de eisen die we met z'n allen hebben gesteld? Overigens, degene die dat krediet geeft, kijkt mee. We doen dus niet, we zijn zo transparant, dat is wel wat, uiteraard. En blijkt na elke fase dat het inderdaad haalbaar is, dan ga je naar de volgende fase. Blijkt na één fase dat het niet haalbaar is, dan ben je alleen dat kwijt.
Nou ja.
En als je gaat aanbesteden, dan weet je welke exploitatieberekening dat je hebt gemaakt. Die heb je laten goedkeuren door een accountant. En voordat je gunt, heb je dat weer met elkaar vergeleken. Dus we hebben constant bouwen we in dat we niet achteraf gaan uitgeven en dat we het niet ingevuld krijgen.
Ja. En door die bezuinigen wat u dan eigenlijk doet, wordt dan de kwaliteit niet minder?
We mogen nooit de kwaliteit aantasten.
Nee, okay.
Dat zit in die fase. Als blijkt wat ik nu zeg dat niet haalbaar is, dan blijkt het al naar de eerste fase.
Okay.
Nancy Martin, CMB. Ik hoor 16 zorgwoningen. Ik hoor ook iets van 24. Waarom is voor die 16 gekozen en niet voor bijvoorbeeld 24?
We krijgen het niet weggezet, de 24. Dan gaan we hier inderdaad 3 hoog. En daar hebben we met de buurt afgesproken dat we dat niet doen.
En dat kan ook niet gerealiseerd worden door niet 2 hoog te bouwen?
Nee, we zullen het wel proberen. Want hoe meer, hoe beter voor de wijk zelf. Maar zoals die architecten zeiden van 16 is wel de limit. Maar we kunnen altijd pogen natuurlijk.
Voldoende behandeld. Dan de complimenten, meneer Gabriels, voor de snelheid waarmee u geantwoord heeft.
Dank u wel.
De andere verzoek ik om gretig de microfoon al te pakken. Als je nog aan het woord moet komen, want dat geeft enig houvast voor de voorzitter. Want anders ben ik te voorbarig met afronden. Ja? Volgende agendapunt, de visie op communicatie.
Nee, er moest van Koolmans gewoon 14,3 miljoen ingeregeld bekeerd.
Waar? Ja,
Gert Koolmans. In de schrijf is 14,3 miljoen.
Dat is wel oké, hè?
1,3. En dat, ja, wie ik met ze.
Ja, ja.
Want dat is wel interessant. Hij is eigenlijk geïnteresseerd in rood van Kinnik, ja.
Goed zo.
Als iemand zegt dat ze.
Hoe is dit voor jou?
Dat is voor de tekenen.
Moet die hoog tekenen? Hoe moet ik tekenen?
Nee, gewoon dat ze.
Dat ik onwezig ben.
Ja.
Ja.
Ik geef het woord aan mevrouw Mommers voor de presentatie.
Dankjewel. De visie op communicatie. We hebben een visie opgesteld voor de komende jaren ten aanzien van communicatie en daar wil ik jullie vanavond gewoon graag even in meenemen. Communiceren gaat over de dialoog aangaan met elkaar. Het gaat over informatie brengen, informatie halen. Het gaat over werken aan kennis, houding en gedrag. En tijdens die communicatie, of het communiceren, profileer je jezelf. En als je dat op een goede manier doet, dan bouw je ook een bepaalde voorkeurspositie op en bouw je aan vertrouwen. Vanuit die hoedanigheid vinden wij dat het de taak is aan de communicatieprofessie om bouw je een bepaalde voorkeurssituatie op. En als we kijken, iedereen communiceert binnen de ambtelijke organisatie. Alle ambtenaren communiceren. Het zij intern, het zij extern. Inwoners communiceren, jullie als raad communiceren. En we vinden het de taak van de communicatieprofessie, hè, dus echt het cluster communicatie binnen de gemeente, om die conversatie zoveel als mogelijk te managen. En om continu bezig te zijn met het in verbinding houden van de gemeentelijke organisatie en zijn omgeving. Vanuit die hoedanigheid hebben we eigenlijk een 9-tal punten benoemd, waarvan wij vinden dat communicatie als professie de regie op zou moeten voeren. En die ook aanhaken op de strategische toekomstvisie. Die 9 punten die ga ik even met jullie doorlopen. En niet alleen zal ik even kort onze visie op ieder punt aanhalen, maar ook al een korte doorkijk proberen te geven naar de uitvoeringsagenda. Het eerste punt is het promoten van de gemeente Stijn. We zagen dit ook al als een belangrijk punt terug in de hele discussie rondom de krimp. Omdat een goed imago brengt een bepaalde voorkeurspositie met zich mee, zoals ik net ook al aangaf. Als mensen zich bewust zijn van de kwaliteiten van waar ze wonen, ontwikkelen ze een bepaalde voorkeur en zullen ze zich ook daar prettiger voelen en langer blijven wonen en dat ook meer gaan rondbezuinen. En dat zal ook weer zorgen voor een grotere aantrekkingskracht richting potentiële bewoners en ondernemers. We zijn eigenlijk al 2 jaar geleden dit traject van start gegaan. We zijn begonnen met het in kaart brengen van wat is de gemeente Stijn nu? Dus eigenlijk wat is de positionering van de gemeente Stijn? Dat is ook al vertaald naar een nieuw creatief concept. Dat maakt Stijn voor mij. Daar hebben jullie ook allemaal al kennis van genomen. En is dit jaar eigenlijk soft gelanceerd. En komende maand zal er ook een implementatiecampagne plaatsvinden om het nogmaals even goed onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Daarnaast valt dat merk ook weer uiteen in een aantal submerken. Een sociaal merk, een economisch merk, een toeristisch merk. En per merk is eigenlijk ook een soort van submerk ontwikkeld. En ook op die submerken wordt campagne gevoerd. Ik hoop dat jullie allemaal ook al in aanraking zijn gekomen met bijvoorbeeld het samenlevingsportaal wat recent is gelanceerd. Omdat we roepen natuurlijk al jaren dat we meer moeten laten zien wat voor mooie Stijn allemaal te bieden heeft. En welke mooie initiatieven er binnen Stijn allemaal worden ontplooid. Het project wat net is gepresenteerd even als voorbeeld te noemen. Op dat samenlevingsportaal komen al die verhalen aan de orde. En niet vanuit de gemeente als zender, maar echt vooral van onderop, vanuit de mensen zelf. Het is een beetje storytelling. Dus waar onze gemeentelijke website echt staat voor dienstverlening richting inwoners, is dit echt meer een website met mooie verhalen en een stukje beleving. Daarnaast zijn we ook aan het kijken naar een soort van city marketing construct. Dat gebeurt vanuit het economische beleidsplan. Waarin we kijken van hoe kunnen we ook samenwerken met ondernemers aan gezamenlijke doelstellingen. Om Stijn beter op de kaart te zetten en aantrekkelijker te maken. En tot slot zie je in de uitvoeringsagenda van bijvoorbeeld een visie op toerisme. Dat we ook goed zijn aan het nadenken van hoe kun je nou die fysieke ruimte inzetten. Om te communiceren en om jezelf aantrekkelijker te maken. Denk aan bewegwijzing, maar denk ook aan op dit moment nog donkere tunneltjes voorzien van mooie graphics. Maar denk ook aan de uitstraling van ieder klein detail, zoals een lantaarnpaal of een bankje. Dit is een beetje een theoretisch verhaal. Toch vind ik dat we in dit gremium daar even kort bij stil mogen staan. Jullie hebben dit al eerder gezien. We hebben dus echt één organisatiemerk, oftewel het bestuurlijk gemeentelijk merk, waarbij we de kernpositionering Dat maakt Stijn voor mij hanteren. Maar daaronder hangen gewoon een aantal submerken. Want je hebt gewoon dat toeristisch, economisch, sociaal, maatschappelijk en dienstverlenend merk ook, wat je wil uitdragen en die bijdragen aan die kernpositionering. Nou, dat zijn kreten die jullie de komende periode echt wel vaker gaan voorbij zien komen. Het toeristisch merk, Stijn stil genieten. Het economisch merk, de plek om te ondernemen. Het sociaal-maatschappelijke merk, wat ook staat voor de dorpse saamhorigheid en de betrokkenheid. Dus betrokken en vertrouwd. En tot slot echt de dienstverlening vanuit de gemeente. Daar hanteren we vaak duidelijk en direct. En deze submerken volgen eigenlijk op de slogan Dat maakt Stijn voor mij. Stil genieten, et cetera. Dit zijn eigenlijk de inner en de outer core die wat je redelijk goed in grief hebben, waar we vanuit die visie op communicatie ook goed op kunnen sturen. Maar het is ook heel belangrijk om samen met collega's te kijken van hoe kun je nou net in die schil wat zich daar buiten bevindt, als het gaat om woningcorporaties, instellingen, stichtingen, noem maar op. Bijvoorbeeld vanuit een subsidiebeleid iets meer grip op krijgen. Door te kijken hoe kunnen die nou ook weer gaan bijdragen aan die submerken. Bijvoorbeeld door hem te verplichten om een endorsement te gebruiken, et cetera. En natuurlijk zit daar buiten nog een schil waar we echt geen invloed op hebben. Denk aan een DSM of een Rijkswaterstaat. Maar we zijn wel aan het kijken hoe kun je naar alle knoppen draaien om ons imago van de gemeente Stijn extra kracht bij te zetten. Het tweede punt is echt de politiek dichter bij de burger brengen. Ja, we leven in een democratie. Zoals jullie hier zitten, zijn jullie gewoon een afvaardiging toch van die inwoners. communicatie heeft dan de uitdaging om die lijn tussen inwoners en de raad en de politiek gewoon heel kort te houden. Natuurlijk hebben we echt de participerende burger die heel betrokken is, meedenkt, initiatieven ontplooit, et cetera. Nou, dat is een groep die we ook best wel makkelijk.